Zullen we met elkaar een lied gaan zingen? 657 van Johan de Heer, wat zegt: ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. 657. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. En dat is wat de Heer doet. Als wij hem lief hebben, heeft hij ons lief. En ik wou het eigenlijk omdraaien. Hij heeft ons lief gehad, dat zegt de Romeinenbrief. Hij heeft ons lief gehad toen wij nog zondaren waren. En vanuit zijn liefde, zijn verlossingswerk, mogen wij hem lief hebben. Het gevolg is van liefde dat er gemeenschap ontstaat en dat hij woning in ons maakt. En Dat zegt ook 671 uit uw boekje van Johan de Heer. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart? En dichterbij kan het niet komen. De Romeinenbrief zegt, wij zijn één plant met hem geworden. We hebben gemeenschap, zegt 1 Johannes, met zijn Zoon Jezus Christus. En dan wandelen wij in zijn licht. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Zo gaat over liefde die gemeenschap brengt. Maar over de liefde staat, zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. En uit Johannes 14, vers 6 weten wij dat de Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij verblijdt zich, die liefde, zij verblijdt zich in die waarheid, in Christus. En dat mogen wij ook doen als gelovigen, ons verblijden in zijn verlossingswerk, wie hij is, niet alleen wat hij gedaan heeft, ook wat hij nu nog doet als hoge priester zittende het rechterhand Gods, die voor ons bidt en pleit, zoals het woord zegt, en ook de toekomende dingen, dat hij terug zal komen op de wolken des hemels. En dat wij voor altijd bij hem zullen zijn. En daarom zegt lied 654 ook, verblijd u in Jezus uw Heer, gij allen oprechten van hart. Zingt vrolijk uw heiland ter eer, die wegnam uw droefheid en smart. Verheugd, verheugd, wees blij in de Heer, Heer, en verheugd u. Zullen wij de Heer met elkaar danken. Vader, wij danken u van harte dat wij vanmiddag zo met elkaar bijeen mogen zijn rondom uzelf. Heer, want wat er vanmiddag ook allemaal gebeurt, het heeft maar één doel. U te verheerlijken. U groot te maken. Zowel in de liederen, als in de prediking van het woord, als in de doop. Alles getuigt van uw rechtvaardigheid. Van uw grote liefde. Heer, en alles wat u ons bereid hebt. En dat alles is tot uzelf. Het gaat niet eens om ons. En daarom zijn we u zo dankbaar dat we er deel aan mogen hebben. En dat alles uit genade. Niet uit onszelf. Niet door onze werken. Maar door uw werk. En dat danken wij u voor dat u het werk volbracht heeft. Wat de Vader u te doen gegeven heeft. En dat u ook verheerlijkt bent. Een naam boven alle naam. En daarin willen wij u prijzen. Danken dat wij een nieuwe schepping zijn geworden op grond van wat u gedaan hebt. Wat u ons gegeven hebt. U die woning in ons gemaakt hebt. Dank u wel dat ook deze middag daartoe mag bijdragen tot meerdere glorie van uw naam. Amen. We gaan nog één lied zingen, want het gevolg is wel als wij in Christus zijn, als wij wedergeboren zijn, als we gelovigen zijn, wij verblijden ons in zijn werk, maar we mogen hem volgen. De Heer zegt, volg mij in dat licht. En dat is dan lied 33 MBC-liederen, misschien niet bij iedereen bekend, maar het zingt heel gemakkelijk mee. Lied 33, en tijdens dit lied dan gaan de kinderen tot en met 6 jaar, dus luistert u even, het is wel eens tot en met 10 geweest, maar dat is allemaal niet vol te houden door die paar mensen die het moeten doen. Tot en met 6 jaar mogen naar boven met de kinderleiding en alle anderen worden geacht om gewoon hier te kunnen luisteren. Dat doen ze op school ook al, die mogen luisteren. Ook al begrijpen ze niet alles, toch die blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus. Wij zingen lied 33. En om dat te kunnen doen, hebben wij zijn woord nodig. Hij spreekt het ons vanuit het woord. En dat laten wij vertolken vandaag door broeder Abke Haneveld.
Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Exodus 14. Exodus 14. waar ik lees vanaf vers 11. Exodus 14 vanaf vers 11. En ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat we in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heer tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. En gij hef uw staf op en trek uw hand uit over de zee en klief dezelfde dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken dat zij na hen daarin gaan en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben wanneer ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. De wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heer de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht. Hij maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Tot zover. De uittocht uit Egypte. De Exodus. Een van de grote historische gebeurtenissen die tot vandaag tot ons zou moeten spreken. En dat is ook inderdaad de bedoeling dat wij deze gebeurtenissen op ons in laten werken. Want niet alleen hebben wij van doen met een geschiedenis. Wij hebben tegelijk van doen met de schitterende uitbeelding van de verlossing die inmiddels tot stand gebracht is door de Heer Jezus Christus. En die is heel wat beter dan de verlossing die tot stand kwam onder leiding van Mozes. Hoe vaak hebt u het niet gehoord, die woorden? Wellicht, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Maar, bent u uit Egypteland uitgeleid? Dat is altijd de vraag. Want waar gaat het dan feitelijk over? Wat is eigenlijk Egypteland? En waarvan zou de mens verlost moeten worden? Ik kan moeilijk zeggen van het maken van bakstenen, want wij in Nederland hebben een reputatie opgebouwd in het maken van tichelen, bakstenen. Dat is nou eenmaal, wij moeten ook wel, want anders houden we alleen de hunnebedden over, want verdere stenen hebben we hier in Nederland niet. Dat zal het ook wel niet wezen, maar het zal toch moeten dringen dat die situatie in Egypte, alles waar Egypte voor staat in de Bijbel, is een uitbeelding van de wereld als zodanig. En dan in het bijzonder uiteraard de mensenwereld, die wereld met zo zijn regels. Als ik het kort zeg, komt het er ongeveer op neer dat in Egypte is men onder andere altijd bang voor de toekomst. Daarom legt men voorraden aan en laat men voorraadschuren bouwen. En het bouwen van de voorraadschuren schijnt of blijkt een slavenwerk te zijn. Een werk van dienstbaarheid zodanig dat men niet vrij meer is. En als ik op de radio of op de televisie de beursberichten voorbij hoor komen, dan denk ik, daar gaan de voorraadschuren. En hoe verslaafd is men aan de beursberichten? Niet dat ik me met uw persoonlijk leven en met uw pensioen wil bemoeien, maar ik vind het toch tekenend. Dat is de wereld waarin wij leven. Zorgen voor morgen, bang zijn ook voor de toekomst. En dus het een en ander moeten regelen. Begrijp me goed, ik zeg nu dat u niks moet regelen. Ik heb er verder geen kritiek op. Maar wat ik u zeggen wil is dat er iets veel beters geregeld kan worden. Veel beter dan wat ook in Egypte. Men kan gewoon uitgeleid worden. Men kan verlost worden van Egypte en al wat daarmee samenhangt. U weet toch wat dat wil zeggen, tichelen, strijken? Dat deden de kinderen Israëls in Egypte. Tichelen, strijken, bakstenen maken, heet zoiets. Ik ga u dat nou niet uitleggen, er zijn andere gelegenheden voor. Maar wat de Bijbel ervan zegt, is dat het in feite niet anders is dan de uitbeelding van wat religie feitelijk is. Het zelf maken van stenen om daarmee te bouwen. Het doen van eigen werken om daarmee op te klimmen. Bij voorkeur tot in de hemel aan toe. Nou was het niet meer in Egypte, maar in het andere land wat een uitbeelding is van de wereld, Babel. Want daar heeft men dat uitgevonden. Dat is in Genesis 11, leest u het maar eens na. En daar moest men tichelen strijken en wel doorbranden om een toren te bouwen waarvan het opperste in de hemel is. En wat het is, dat weet u. Dat is wat religie is. Eigen werken enzovoort, zelf stenen maken en door eigen werken opklimmen tot God. En u weet dat dat niet kan. Het verbijstert ons ook altijd als we het lezen. Een toren welks opperste in de hemel zij. Het heeft mij als kind altijd bezig gehouden. Hoe kan de top van de toren nou in de hemel zijn? Want de hemel is veel verder. Men haalt het ook niet. En u weet wat er van die torenbouw terecht kwam. Het is hardnekkig, want men doet het tot vandaag nog steeds. En zelfs in Babel. Maar goed, dat even terzijde. En later herhaalt die geschiedenis zich in Egypte. En wordt het maken van tichelstenen en het bouwen van voorraadschuren wordt daar beschouwd als een slavenwerk waarvan het kind van God zou moeten worden verlost. Waarvan de mens in het algemeen zou moeten verlost. Niet alleen maar opdat hij in vrijheid in Egypte zou leven. Zelfs niet opdat hij Egypte zou verlaten en zou leven in een woestijn. Maar de bedoeling is dat hij inderdaad door de wateren trekt. Die symboliek hoef ik u verder niet uit te leggen. Het zal u ook duidelijk zijn waarom we daar vandaag over spreken. Maar het is een hoogst essentiële aangelegenheid die hier uitgebeeld wordt. Met gemak denkt men aan Egypte eventueel aan de wereld. En men beschouwt het slavenwerk dikwijls als de activiteit van de zonde en de zondige natuur in de mens. En van de zonde schuld die men draagt, de last die men daarvan draagt. Enzovoorts. Ik moet u zeggen, ik ken mensen die zijn zondaren, minstens zo erg als ik. Sommigen zelfs, dat kan het niet, maar sommigen nog een beetje erger. En hebben niet de minste last van enig schuldgevoel. We zouden het eerst aan moeten praten en daarna moeten we zeggen, en nu je het hebt, nu kun je er nog van verlost worden ook. Ik vind het altijd een problematische bezigheid. Het lijkt me ook niet helemaal goed. Maar dikwijls dringt niet door dat de last, het slavenwerk, het slavenjuk waarover de Bijbel spreekt, niet zozeer is de last van de schuld die een mens meetorst, maar het is een uitbeelding van de verplichtingen die hij heeft. Waaraan hij onderworpen is in deze wereld. En niet in de laatste plaats, en ik bedoel gewoon, en in de eerste plaats, is dat de religieuze last die hij meetorst. Hoe dat is met een mens, dat helemaal precies begrijp ik dat ook niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit al te veel last van gehad heb persoonlijk. Maar mensen moeten zo nodig een religie hebben, een godsdienst. En ja, het heet godsdienst bij gelegenheid, dus je moet ook een god hebben. Vandaar dat atheïsten ons ervan beschuldigen dat wij zelf ons een god uitgedacht en uitgevonden hebben. De laatste variant, de Nederlandse variant, was dat men zelf de hemel heeft uitgevonden. Maar goed, daar maak ik een prompte film over dan. Zijn zo van die dingen. En eigenlijk, in het algemeen, ik voel me er niet door aangesproken, maar in het algemeen heeft men daar wel gelijk in. Als men de godsdiensten in de wereld nagaat en ziet waar men zich mee bezighoudt, is het precies dit. Men probeert door eigen inspanning, desnoods door eigen ontspanning, maar ik heb geconstateerd ook dat dat ook inspanning is. Men probeert door eigen inspanning of ontspanning een beter mens te worden, zich te verheffen boven de medemens en daardoor een soort meerderwaardigheidsgevoel te krijgen alsof men wordt als God. Waar heb ik dat mee gehoord? Wie heeft dat uitgevonden? Er was een slang in de hof en we zullen het er niet meer over hebben of het beest gesproken heeft. We hebben het nu meteen over wat hij zei. Hij zei, als je maar flink eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zul je worden als God. Wat denkt u wat kennis van goed en kwaad is en wat die boom voorstelt? Tichelen strijken. Leven onder wet. Leren wat goed en kwaad is en je daaraan houden. En proberen zo te worden als wat? Wat wil een mens worden? Om zo te worden als God. En u en ik weten dat het tot op heden niet gelukt is. Al komt er binnenkort een figuur die zegt dat hij als God is. Maar daar zullen we het vandaag ook niet over hebben. Men zal hem nog geloven ook. Dat staat allemaal in mijn Bijbel. Maar goed, dat maar weer terzijde. Maar het hele idee van dat de mens moet leven onder die dwang van mag het of mag het niet, wat moet ik en wat mag ik niet, wat ben ik verplicht en wat is verboden enzovoorts, hoe moet ik leven, dat is uitgevonden door de duivel zelf, hoogstpersoonlijk. En aan de mens gepredikt door die figuur die listiger was dan al het gedeelte des velds. En los van de vraag of dat allemaal letterlijk zo gebeurd is, want daar heb ik het vandaag dus even niet over. Ik heb er ook geen twijfel aan, dus waarom zou ik? Maar los van die vraag zou die geschiedenis ons toch moeten aanspreken. Wat is dat dan eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads? Ik vraag het aan al die mensen die zeggen, ja, maar je moet die geschiedenis niet letterlijk nemen. Dan zeg ik, oké, dan vandaag even niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Wat betekent het dan? Het betekent toch domweg dat een mens geneigd is die wet te zoeken, die voorschriften, die regels, kennis van goed en kwaad, in de veronderstelling dat hij een beter mens zou moeten worden. Ik weet niet of ik het vertellen mag, maar ik heb gisteren uitdaging weer gelezen. Dat is slecht voor mijn bloeddruk, heeft mijn dokter mij gezegd. Maar dat schiet me dan weer door het hoofd. Van dat men wil weer opnieuw in Nederland normen en waarden introduceren. En toen had iemand gezegd, een van de leiders in Evangelisch Nederland, als ik het goed begrepen heb, maar ik noem geen naam, dus het maakt verder niet uit, hè. Die had gezegd, ja, maar dan wel graag alle 10. Las ik, zwart op wit. Ik denk, wel heb je nou ooit? Hè? Wij zijn verlost van de wet. Hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben? Wat staat? Dat het een juk is dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Peters. Dat we verlost zijn van de vloek, namelijk de wet. Want de wet is een vloek. De wet veroordeelt de mens ter dood. Want de wet mag dan heilig, rechtvaardig en goed zijn. Ik hoop dat u merkt dat ik al die termen citeer. De wet mag dan heilig en rechtvaardig en goed zijn. Het neemt niet weg dat die gelegd is op een vlees dat zwak is en op geen enkele wijze aan die wet kan voldoen. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor God, want door de wet is niet kennis van zaligheid of kennis van God, maar door de wet is kennis der zonde, staat er in mijn Bijbel. En daarom moet men ervan verlost worden, want, zei Paulus, wij moeten niet komen tot kennis van zonde, ook niet van onze ellende. Wij moeten komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding, Filippenzen 3. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie? Niet wat mensen filosoferen, dat is het probleem, of theologiseren. Die mensen maken zelf uit wat ze denken dat nuttig is voor de mens, maar denken niet buiten het vierkantje, zoals dat zo plechtig en klassiek heet. Ze blijven binnen dat kadertje zitten. Men denkt binnen Egypte. En in Egypte heb je voorraadschuren nodig. Je kan niet in Egypte komen in de Bijbel, of het gaat erover. Zie? Maar het is meteen de slavernij waaronder men gebukt gaat. Bouwen aan de toekomst. Aan een betere toekomst, aan een nog betere toekomst. En die is er niet in Egypte. Hoezeer wij ook ons best doen om de wereld te verbeteren, de gedaante deze wereld gaat voorbij, zegt mijn Bijbel. En hoezeer wij ons best doen om hem in stand te houden, wij noemen dat het milieu in stand houden, het gaat allemaal gaat toch naar de Filistijnen. Hè? Dit schiet me te binnen. Ik zal eens een bladzijde terugslaan in mijn Bijbel. Daar staat, even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Daar staat in vers 17 van Exodus 13. Daar staat, het is geschied toen Farao het volk had laten trekken. Zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen. Ze hoefden niet naar de Filistijnen. Hij leidde hen niet op de weg naar het land des Filistijnen. Hoewel die nader was. Dat lag het meest voor de hand. Wat was niet de goede weg? Want God zeide dat het den volken niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Zo van, dan zijn er, op die route zijn er geen alternatieven. Zie? Men blijft of in Egypte of men gaat naar de Filistijnen. En als men niet naar de Filistijnen gaat, dan blijft men in Egypte en blijft men slaaf en sterft men in Egypte. Zie? En wat wij nodig hebben is vrijheid. En dat is wat het woord van God predikt. Als u die niet hoeft, als u tevreden bent met uw slavernij, dan heb ik erg meelij met u. Dan moet ik tot u zeggen, dan bekijkt u de dingen toch enigszins verkeerd. Uw eigen leven waarschijnlijk ook. Maar niettemin, wat de Bijbel ons predikt, is inderdaad vrijheid. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen of zonen Gods. Uit Romeinen 8 bijvoorbeeld. Of wat denkt u van die van Galaten? Ik weet dat het 5 vers 1 is. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En als u het opzoekt en u vraagt zich dan af, waar heeft de man het in vredesnaam over? Wat is dat, het juk der dienstbaarheid? Dan leidt het geen twijfel, want heel de Galaten brief gaat over de wet waarvan wij verlost zijn. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Dat kan niet missen. En wet is niks anders dan religie. Hoe een mens zich verbeteren kan. Hoe de mens een beter mens kan worden. En hoe hij wat acceptabeler kan worden eventueel voor die hogere macht. Voor die God die men gewoonlijk dan toch heel ver weg acht. Want hoe dan ook, men zit in Egypte en men is daar een slaaf. En wat er gebeuren moet, is dat men dat Egypte zou verlaten. Terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, het is tientallen jaren eigenlijk inmiddels hier in Nederland min of meer, hoe moet je dat zeggen, de algemene idee geweest van dat de mens eigenlijk toch wel een beetje moest uitgaan uit Egypte. Zo van, de maatschappij deugt niet, dat weet u toch, de maatschappij heet zoiets, hè. Ja, jawel, en liberalisme en socialisme en al die andere ismen, ik bedoel, die waren populair en stonden wellicht tegenover elkaar, maar ze hadden toch allemaal het idee, het moest anders en het moest beter. En er is een hele generatie, misschien inmiddels wel 2 of 3, want ik hou dat niet bij, zijn er ontstaan van mensen die plaatsen zich erbuiten die vinden dat ze anders zijn. Die kleden zich dus anders en denken dat ze anders zijn. Ze gaan naar een andere kapper en denken dat ze anders zijn, zal ik maar zeggen, hè? Ik bedoel, ze prikken niet alleen door hun oren, zuster, maar ook door hun neus en hun tong en hun lip. En er waren nog een paar dingen, als ik het goed begrepen heb. Dat weet ik nog steeds niet precies, maar goed. Maar in ieder geval, en dan zijn ze anders. En ze zijn niet anders, ze doen alleen alsof. Maar kennelijk hebben ze wel begrepen dat het in die wereld, dat het toch eigenlijk ook niks is. En als iemand zegt, ik kan me in die wereld, in die maatschappij, kan ik me niet vinden, ik voel me er niet in thuis, dan geven wij elkaar meteen de hand, ik ook niet. Dat is waar. Maar eruit gaan, dat is nog een heel ander ding, hoor. Dat is hier ook het geval trouwens, want als hier sprake is van de zogeheten uittocht uit Egypte, dan moet het ons niet ontgaan dat de Israëlieten, de kinderen Israëls, eerst in de woestijn komen, dat wil zeggen een stukje buiten de bewoonde wereld van Egypte. Ze volgen 3 dagen lang volgen ze Mozes van de ene plaats naar de andere en daarna kunnen ze toch niet verder en uiteindelijk is het zelfs zo dat ze zich vastlopen omdat ze geen kant meer op kunnen. Met voor zich de zee en links en rechts de bergen enzovoorts. En achter zich het leger van Farao dat hen vervolgt. Zo van, we zullen die mensen krijgen die zich niet aanpassen. We brengen ze onder onze normen en waarden. Gefeliciteerd met je normen en waarden. Hè? Ik heb er geen behoefte aan dat de wereld of Nederland zoekt naar normen en waarden. Ik persoonlijk niet, ik heb ze. Maar die horen in deze wereld helemaal niet thuis. En daarom schrik ik als een broeder van me zegt, dan graag wel alle 10. Want het is duidelijk welke 10 hij bedoelt. Maar ook daar zijn wij van verlost, want die 10 die horen in Egypte thuis. Dat is nou juist wat het is. De slavernij van Israël in Egypte is een uitbeelding van de latere slavernij van Israël onder de wet. waarvan ze uiteindelijk verlost werden, niet door Mozes, maar door de profeet als Mozes. Daar gaat het dan. Zie? En wij kunnen inderdaad afstand nemen van de wereld. Zeggen die maatschappij, dat is allemaal niks. Zoals het toegaat in de wereld, ik moet er niks van hebben. En je plaats je buiten, daarbuiten, daar ben je een zogenaamde misfit, vind ik altijd leuk. Hè? Een misfit, een onaangepaste, enzovoort. Een beetje geschift, enzovoort. Maar in werkelijkheid zit je toch nog steeds onder die macht van Egypte. Wat je ook probeert, is echt maar één oplossing. Zie. En eerlijk gezegd, het is natuurlijk heel onverstandig, even dat tussendoor nu, het is heel onverstandig voor mij dat ik dat nu zeg hoor, dat weet ik wel. Maar er is nou eenmaal geen andere boodschap. Als ik me verdiep in waar christenen zich mee bezighouden, wat hen beweegt. Daar is uitdaging een heel goed blad voor, om dat te weten. Hè? Waar houdt men zich mee bezig? Dan denk ik, ja, die mensen die horen inderdaad niet in Egypte thuis. Dat weten ze ook. Maar verdorie, ze zijn nog steeds aan deze kant van die zee. Zie? Ze bevinden zich in het grensgebied van Egypte, maar zijn er niet werkelijk uit. Zie? Ze zijn in dat gebied wat nauwelijks bewoond wordt, zal ik maar zeggen. Zijn end op weg. Ze begrijpen dat er wat mee mis is. Maar tegelijkertijd kijken ze om en vinden dat er aan die wereld toch wat moet veranderen. Waarom? Omdat men terug wil. Die wereld wordt wel veranderd. Die tijd komt. Als je zich druk maakt over de mensheid in het algemeen, de wereld in het algemeen, daar komt verandering in. God heeft ook gezegd wanneer en hoe. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is in afwachting daarvan om er werkelijk uit te gaan en niet om te kijken. De Egypten, of die Israëlieten deden dat. Hè? Het eerste wat ik u las is dat de Israëlieten zeiden, laten we maar teruggaan. We hadden beter in Egypte kunnen blijven, hadden we tenminste te eten en te drinken. En zat de vijand niet achter ons aan. Het was wel slavenwerk, maar zo wat. We hadden liever in Egypte gestorven dan in deze erbarmelijke omstandigheden. Men keek om. En de vrouw van Lot, die is spreekwoordelijk geworden. Er schijnt een monument voor opgericht te zijn, dat zich vermenigvuldigd heeft, heb ik begrepen, van onze gids in de tijd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die keek om. En wat gebeurde er? Ze was dood. Spreekwoordelijk dood. Je kan er gaan bezichtigen bij wijze van spreken. Het is in ieder geval jarenlang de mogelijkheid geweest, zegt mijn Bijbel. Zie, dat schiet niet op. Men zou inderdaad die wereld achter zich laten, maar dan ook niet zeuren en dat consequent doen. Wij zijn niet maar mensen of Nederlanders of zo, die daarnaast ook een beetje gelovig zijn, of een beetje wedergeboren, of een beetje kind van God, of iets dergelijks. Zo van, als wij hier sterven, dan gaan we daarna naar de hemel. Ik kan me er knap over opwinden, over de idee dat de hemel het hiernamaals is. Zo als wij hier sterven, gaan we daar naartoe. Niet omdat het niet echt niet waar is, maar het is maar een klein deel van de waarheid. Zie? Wij zouden nu, zegt mijn Bijbel, met Christus gezet worden in de hemel. En dat is niet het hiernamaals, het is een andere wereld. Het is een andere eeuw. Het is een andere wijze van leven en een andere wijze van denken. Het is die wereld die ligt achter dat water. En dus wij zouden vooruitzien en de ingeslagen weg vervolgen. Niet alleen maar een beetje aan de rand van de samenleving gaan staan. Zo van, we horen er eigenlijk niet bij. Zoals het goed gaat, dan ligt dat wellicht aan ons. En als het slecht gaat, dan is het onze schuld ook niet, zal ik maar zeggen. En als het goed gaat met Nederland, is de gebedsverhoring van Gods wegen. En als het slecht gaat met Nederland, dan komt het door het ongeloof van het Nederlandse volk. Dan ligt de schuld weer ergens anders. En zo schuift men dat heen en weer en staat aan de rand. En bemoeit er zich wel mee, heeft er commentaar op. Maar zo wat. Ga er dan middenin en doe mee. Zie? Ik heb meeleid gehad met Pim Fortuyn in de tijd. En ik heb het nou niet over wat hij geloofde of niet, maar om het idee. Natuurlijk had de man gelijk. Maar de oplossing is niet om je er dan van buitenaf mee te bemoeien, langs een andere weg binnen te komen alsnog enzovoort. De enige echte oplossing voor het probleem is dat men gewoon Egypte verlaat en dan wel definitief. Dat is de oplossing. Dat gaat niet langs de weg van religie, integendeel. Dat gaat ook niet langs de weg van de politiek. Dat, weet je wat ik zei? Ik zei, dat gaat niet langs de weg der fariseeën, het zuurdezen der fariseeën. En ook niet langs de weg van de Herodianen. Want dat was respectievelijk religie en politiek. Maar het gaat via de Heer Jezus, die ons leidt door de wateren, definitief Egypte uit. Dat kan niet, zegt de natuurlijke mens. Maar het kan wel, probeer het maar. En dat zei de Heer. Ik ben altijd verbijsterd door die woorden die de Heer spreekt tot Mozes in dit verband. Hè? Die Israëlieten zeiden, het was ons beter geweest, vers 12 van hoofdstuk 14, het was ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. En toen zei Mozes, vrees niet, sta vast en ziet het heil des Heren. Prachtige uitdrukking voor degenen die Hebreeuws kennen. Er staat gewoon, Jezus is Jehovah. In het Hebreeuws. Dat kun je ook vertalen met ziet, het heil is des Heren. Prachtig hoor, maar goed. Want het is profetisch natuurlijk over de Heer Jezus zelf, die eenmaal verlossing tot stand zou brengen. Maar goed, we nemen genoegen met deze vertaling. Ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid, waarbij zien ook de betekenis heeft altijd, of bijna altijd, ook in het Nederlands, van deel hebben aan, gemeenschap hebben met, praten met, converseren, communiceren, gemeenschap hebben met. Zie? Gij zult die niet meer zien. Staat er helemaal niet meer. Je hebt er niks meer mee van doen. Dat zal de verlossing zijn. En daarna vers 14. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De Heer zal voor u strijden om die verlossing tot stand te brengen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Enerzijds, en ik spreek over zijn lijden en sterven op Golgotha. Anderzijds, voor zover het gaat om ons praktische leven nu hier, is het nog steeds zo. De Heer strijdt voor ons. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars, zegt het Nieuwe Testament. De Heer zal voor u strijden. Zie? Religie, wet, godsdienst, de boom der kennis, des goeds en des kwaads zegt, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En men strijdt. Maar de Bijbel zegt, de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En wat dat stil zijn betreft, wat hier vertaald is met stil zijn, heeft ook de betekenis van ploegen, graveren en dat soort dingen meer. Het woord betekent eigenlijk, gij zult ontvankelijk zijn. In uw harten laten graveren of snijden is dan de term in andere schriftgedeelten. Wij zouden naar hem horen. Hij zou onze levens, onze harten, ons denken voor. Daar gaat het in de eerste plaats om. Hè? Ons gemoed, heet dat in de Statenvertaling. Hij zou onze mind veranderen. De verandering, weet u wel. Die verandering waarover de Bijbel spreekt zit niet zozeer in andere wijzen van leven. Want er zijn legio wijzen van leven. Er zijn legio culturen en godsdiensten. En ik zeg niet met, ik zeg met opzet legio. Dat is dubbelzinnig bedoeld. Voor degenen die hun Bijbel kennen dan. Er zijn legio wijzen van leven en legio godsdiensten om dan toch weer anders te kunnen zijn. Maar het punt is dat de werkelijke verandering die de Heer zal teweeg brengen in onze levens, zou zijn niet zozeer, niet primair althans, in onze levenswandel, in de praktijk, hoewel dat ook, maar nooit als eerste. Als eerste zou het zijn een verandering naar de inwendige mens, heet dat. Een verandering in het denken. Ik heb gisteren weer heel wat gelezen over wereldgelijkvormigheid. Ik neem de tijd niet meer achteraf, denk ik ga dat blad nog een keer doorlezen. Ga ik tellen hoe vaak het woord wereldgelijkvormigheid genoemd wordt. En in welke artikelen enzovoorts. Maar het alternatief van wereldgelijkvormigheid is niet andere vorm, maar is een verandering van denken. Een verandering in het hart. En helaas, dat komen wij veel te weinig tegen. Veel te veel wordt gedacht dat christen zijn hetzelfde is als doen alsof je een christen bent. Je gedragen alsof je een christen bent. Mijn vader zou zeggen, slapen in de garage en dan denken dat je een auto bent. Maar het is niet zo. En je kunt wel naar de kerk gaan, maar je wordt er geen christen door. Dat denkt men wel, heeft men onder elkaar afgesproken dat men dat zal accepteren. Maar daarom is het dat nog niet volgens de Bijbel en daar gaat het maar om. Zie? Nee, men zou stil zijn en luisteren naar het woord Gods en zich daardoor laten onderwijzen. Men zou ontvankelijk zijn, of zoals Jacobus het zegt, wij zouden het woord Gods in onze harten laten planten, in ons ontvankelijke, in ons zachte gemoed, zegt hij. Want dat zal onze zielen zalig maken in de praktijk. Wij moeten niet alleen anders leven dan de Egyptenaren, wij zouden Egypte moeten uitgaan en we zouden leren anders te denken. Te denken op basis van het woord Gods, wat hij ons onderwijst. En gelooft u mij, hij onderwijst ons heel veel meer dan 10 geboden. En onder andere onderwijst hij ons dat die 10 ook niet helpen. Als er iets is wat de Bijbel leert, is het dat als je als volk onder die wet gebracht wordt, dat je als volk naar de Filistijnen gaat. Wat dacht u van hoe lang Israël last gehad heeft van die Filistijnen? Tot vandaag, al heten ze dan nu Palestijnen. Maar het is echt hetzelfde woord hoor. En anders vraagt u het aan hen zelf maar eens na. Zij zelf zeggen, wij Palestinians, we are the Philistines. Precies zo. Ze claimen dat. Precies zoals die figuur in Irak, die Saddam Hussein, claimt dat hij de opvolger is van Alexander de Grote en van Nebukadnezar enzovoorts. Hoogmoedswaanzin is de meest voorkomende waanzin in de wereld. En niet alleen de meest voorkomende waanzin, maar het komt ook erg veel voor, mag ik u zeggen. Maar goed, wij zouden stil zijn, ontvankelijk zijn, nederig zijn, ons laten leiden. U weet toch, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden, zegt de schrift. En dat zou Israël hier ook doen. Was de bedoeling van Gods wegen. En Mozes zegt, Jehovah, de Heere zal voor u strijden en gij zult ontvankelijk zijn, nederig zijn en u laten leiden. Niet alleen op de weg die gij letterlijk gaan zult, maar vooral in uw denken, eigenlijk moet ik hier wijzen, in uw harten. Daar gaat het om. En daarna vind ik het vermakelijk wat de Heer zelf rechtstreeks zegt tot Mozes. Eerst is Israël aan het woord. Dan is Mozes aan het woord en kondigt de verlossing aan. En dan spreekt de Heer. En wat zegt de Heer? Foei, hoe suffend staat gij daar? Ik ken het lied niet meer helemaal, want het staat niet meer in onze bundel. Maar dat zegt hij. Vers 15. Wat sta je nou tot mij te roepen? Dat leest u toch net als ik. Vers 15. Wat sta je nou tot mij te roepen? Te schreeuwen eigenlijk. Wat roept gij tot mij? Zeg tot die kinderen Israëls dat ze voortrekken. Dat ze doorgaan. Waarom stoppen ze hier? Kijk, dat is het probleem van velen die zich christenen noemen. Ze willen een eindje mee. En met de Bijbel in de hand voelen ze zich vaak beter dan elk ander mens. Die reputatie hebben ze naar buiten toe ook. Dikwijls. Toch? En niet ten onrechte hoor. Zo voelen ze zich ook. Zie? Maar ze gaan twee stapjes en zeggen, kijk maar, ik sta heel ergens anders. Onze positie is heel wat beter. Kom nou. Men moet niet alleen die woestijn in, men moet het water door. Want daar lag de werkelijke grens van Egypte. Zie. En daar wil de Heer hen hebben. En daar wil de Heer ook ons hebben. Wat roept gij tot mij? U zult het me wellicht kwalijk nemen, maar kijk, als je niet wil, als je geen stap wil verzetten de goede kant op, dan kun je bidden tot je naar ons weegt. Excuseer nogmaals, maar ik meen het 100% serieus, al zeg ik het zo lomp. Maar goed. Je kunt bidden tot je in ons weet, maar als je niet verder wil, dan moet je er niet op rekenen dat de Heer hier aan deze kant van de grens voor je gaat zorgen. En je kunt je wel anders gaan gedragen dan de gemiddelde mens of Nederlander. En je kan een piercing door je neus doen en door je lippen, door je tongen, wat er bewezen mag. Zo van, en nou ben ik anders. En je haar opsteken recht naar boven, dat ze ter bergen reizen. En wat er maar... Ik heb ze net weer een paar voorbij zien komen. Ik heb meelijden met die mensen. Ik denk, die zijn er precies op de goede weg. Egypte uit, distancieren zich van alles en iedereen. Maar in werkelijkheid kan dat natuurlijk zo niet. Daar is heel wat anders voor nodig. Je kunt wel aanschoppen tegen deze wereld, maar als er geen alternatief is, kun je dat beter niet doen. Want dan moet je nog lang door hier in Egypte. Zie? Men zou eruit gaan, definitief, en dat kan ook inderdaad. En dat is wat de Heer zegt, waar sta je er nou? Te roepen. Te bidden dus, hè. Want als je tot God roept, dan bid je tot God. Dat heet bidden nou een keer. En de Heer zegt, hou daar maar op, ga gewoon verder. De Heer heeft nergens gezegd dat Israël constant tot hem moest bidden om door die woestijn geleid te worden. De Heer heeft gezegd dat ze zouden geloven in hem. Ik zeg niet dat bidden verboden was. Integendeel, er waren zelfs voorschriften voor gegeven onder de wet enzovoorts. En ook in de woestijn, zeker wel. Maar de bedoeling was dat men hem zou geloven, dat wil zeggen op hem zou vertrouwen, want dat is het exact hetzelfde in alle talen van de Bijbel, om zo te zeggen. Dat zijn er maar twee of drie, maar vooruit. Maar geloof is vertrouwen, men zou op hem vertrouwen en simpelweg volgen, waarheen de Heer ook zou leiden. In vertrouwen op hem. Opdat men uit het vierkantje zou komen, opdat men uitgeleid zou worden definitief uit Egypte, opdat men uitgeleid zou worden en gebracht zou worden wel degelijk in een andere wereld, en die heet inderdaad voor ons, in onze bedeling, heet dat gewoon de hemel. Want daar is ons burgerschap, onze wandel, onze roeping, onze erfenis enzovoorts. Daar is onze schat en daar is dus ook ons hart, zegt de Bijbel allemaal. Ik zal nog wel een paar uitdrukkingen vergeten hebben, maar dat is wat de Bijbel ons leert. En dus, wat sta je er nou? Wat roep gij tot mij? Zeg tot de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee. En klief dezelfde dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. Vanzelfsprekend. Nee, vanzelfsprekend staat er niet bij. Maar als je het leest, is het net alsof het vanzelfsprekend is. Dat is het ook, want wij kennen het verhaal natuurlijk al langer dan vandaag. Maar begrijp je hoe de Heer daar tegenaan kijkt? Hoezo die zee? Welke zee? Oh, die zee. Oh, strek je staf uit en... Waarom ook niet? Per slot, u weet toch waar die staf een uitbeelding van is? De staf, de stok, de roede. Die moet je bij je hebben als je gaat door een dal der schaduw des doods. Omdat die stok en staf je zou vertroosten. Die stok en staf zijn een... Psalm 23. Die stok en staf zijn een beeld van opstanding. Maar waar denkt u... Dood en opstanding. Opstanding uit de dood, om zo te zeggen. En waar denkt u waar de doortocht door de Schelfzee een uitbeelding van is? Door de Rode Zee, of hoe je maar genoemd moet worden. Schelfzee heet het. Het heet dood en opstanding. Kun je dat ook met één woord zeggen, anders duurt de preek zo lang. Ja, dat heet wedergeboorte. Want wij als gelovigen, wij worden geacht met Christus gestorven, begraven en opgewekt te zijn. En de stok of de staf is daar een uitbeelding van. Als je een illustratie wil hebben, nou goed, even snel dan, hè. Die stok, die staf van Mozes. Als u het mij vraagt, is dat de staf van de stam van Levi, want Mozes was uit de stam van Levi en elke stam had zijn eigen staf. Die ging generaties lang mee, was de bedoeling eigenlijk. En u weet toch hoe het was, bij gelegenheid werd de vraag gesteld uit welke stam de hoge priester moest voortkomen. De Heer had Aaron aangewezen, dat was Mozes zijn broer, en die was dus ook uit de stam van Levi, dus de stam van Levi was het eigenlijk. Maar Israël trok het in twijfel, want die waren democratisch enzovoort, die dachten we moeten toch over kunnen stemmen, we hebben helemaal geen inspraak gehad en dat soort dingen meer. Zie je dat het via inspraak ook niet werkt, hè? En via democratie en dat soort dingen meer. Het is allemaal religie, mensen. Dat leidt allemaal net zo min tot iets. Zie? Omdat je niet leidt buiten deze wereld. Maar goed, toen zei de heer, oké, dan zullen we dat regelen. Als nou de staven van elke stam van Israël, dat wat vervelend is om te zeggen, want staf en stam is ook maar hetzelfde woord, hetzelfde ding. Maar goed, laat de staven van de 12 staven van de stam van Israël, breng die voor de Ark des Verbonds in de tabernakel. En dan zullen we zien. En wat gebeurde de andere dag was de staf van Levi. De staf van Levi die was weer levend geworden. Die bloeide. Weet u nog? Kijk, dat is nou opstanding. Ik denk, was natuurlijk al lang dood. Maar kwam weer tot leven. Want dat is wat hij uitdrukt. En als u mij vraagt, was dit dezelfde staf. Ik denk dat Mozes en Aaron, die twee broers, die staf van het huis van Levi meedroegen. Welke kant anders geweest zijn. Ik heb het eens nagezocht, dat doet u volgende week maar even in uw eigen tijd. Kijken hoe het zit met die staf. En kijken van wie die is. De ene keer is het de staf van Aaron, de andere keer is het de staf van Mozes. Maar als u het mij vraagt, het is gewoon dezelfde. Het is een beeld van de opgewekte Christus uiteraard. En het leven dat hij brengt. En waar werd die staf levend? Waar kwam dat leven tot uitdrukking? Niet eens zolang Mozes hem bij zich droeg of Levi, maar toen hij gelegd was voor de Ark des Verbonds, een beeld van de opgewekte Christus. En waar komen u en ik tot leven? Als we ons houden aan 10 geboden, dan wel aan alle 10 de normen en waarden die die christelijke broeder kon bedenken? Helemaal niet. Waar kom je tot leven? Als je trouw doet alsof je een christen bent, netjes naar de kerk gaat, veel bidt, ook in je Bijbel leest volgens een schema, zodat je in 2, 3, 4, 5 jaar de hele Bijbel doorleest. Of wellicht trouw de Bijbelstudies bezoekt van het NBC. Nee, ik bedoel het bloedserieus hoor. Daar word je geen christen van. Naar Gods normen, ik bedoel in de praktijk. Zo werkt dat niet. Pas als wij onze levens brengen, kortom, ik zal het zeggen met de woorden uit de Hebreeënbrief, pas als wij zelf naderen tot de troon der genade, waarvan immers de Ark des Verbonds de uitbeelding was. Zoals alle Engelssprekenden weten. De mercy seat, de troon der genade. Pas als wij daar ons naderen tot de Heer, ons daar aan hem overgeven, daar voor hem knielen, dat is buiten de lege plaats feitelijk, dat is bij hem, dat is bij de Heer. Daar zullen wij tot leven komen, want daar, zegt Hebreeën 4, ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Zie? En niet omdat we er aanhoudend om vragen, hoewel daar op zich niks verkeerds mee is. Ik zeg het er nog een keer bij voor alle duidelijkheid. Maar het is omdat hij ons dat beloofd heeft. En dus, wat roept gij tot mij? Zeg dat ze voortrekken. Het is nog steeds de boodschap aan de mens en ook aan de gelovigen van vandaag. Zeg dat ze voortrekken. Dat ze ingaan in het heiligdom tot de troon der genade. Of desnoods, naar andere maatstaven met de woorden eveneens uit de Hebreeënbrief, nu hoofdstuk 13. Laten wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar weet u wat het is? Je kunt wel uitgaan buiten de legerplaats, dan wel naderen tot de Heer, dan wel doortrekken door de Egypte uit, zal ik maar zeggen. Maar het probleem is dat als men dat doet, dan wordt men door de wereld, en zeker door de religieuze wereld, niet meer serieus genomen worden. Want men moet toch eten van de boom, kennis des goeds en des kwaads. Al gelooft men niet eens dat de slang gesproken heeft, maar men doet wat hij gezegd heeft. Ik vind het altijd vermakelijk, de hele discussie daaromtrent. Nee, het is tragisch, maar je moet kiezen als die emoties bovenkomen om te huilen of te lachen. En liever kies ik voor lachen eigenlijk, want nou ja goed, laten we het er maar verder niet over hebben. Maar begrijpt u waar het over gaat? Wij zouden werkelijk onze levens aan de Heer geven en de consequenties trekken. En dat wil zeggen niet aan de rand van Egypte gaan staan, al is het dan in de woestijn, maar inderdaad Wij zouden voortrekken. Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde dat de kinderen eerst als door het midden de zee gaan op het droge. Kan dat dan? Ja, het is honderden meters diep daar. We hebben dat ooit eens nagezocht, niet waar? Nou goed. Nee, niet zo'n laagje water. Ik heb er ooit eens, velen van u weten dat ik heb er ooit eens een film van gezien. Van hoe dat zit. En waar het geweest is. En dat leidt geen enkele twijfel onder de overblijfselen van die farao en zijn wagens enzovoort allemaal gevonden zijn. Dat is helemaal geen punt. Zelfs de monumenten aan de oever zelfs nog van de zee. Dat het daar gebeurd was. Monumenten uit de tijd van Salomo. En iedereen maar roepen, dat is historisch nooit bewezen. En dat is zomaar een verhaal. Maar goed. Het is daar inderdaad honderden meters diep. Kan je daar dan door? Ja, daar kan je door. Kan een mens sterven en leven? Ja, dat kan. Is er leven na de dood? Nee, dat niet. Maar er is wel leven nadat men gestorven is. Dat wil zeggen, men moet dan eerst de dood weer uit. Men kan daarin en men kan de zee weer uit zonder dat men verdrinkt. Men kan de wateren van Chili Jordan kan men oversteken, om zo te zeggen. Nee, dat is een geschiedenis later, maar het heeft uiteraard volstrekt dezelfde betekenis. Die zee is een uitbeelding van de dood. En dit water hier van de, voor de doop is een uitbeelding van de dood. Niet zo'n klein doodje, maar echt een helemaal dood. En men gaat er dus inderdaad helemaal in onder. Zie? En wat er daarna staat in mijn Bijbel is... En Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water... Net zo laconiek als dat er hier staat dat men zou voortrekken... Al is daar de zee vlak voor hem. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het kan. Denk aan Esther die bij gelegenheid zei... Kom ik om. Het is voor mij wat lang geleden. Ik was nog een kind. Maar ik dacht toen precies hetzelfde. Kom ik om. Wist ik wat het betekende. Het is me altijd bijgebleven. Zo gaat hij namelijk. Je geeft je leven aan de Heer met alle consequenties van dien. Het heeft niks te maken met wat anderen ervan denken, wat je familie ervan denkt, wat je omgeving ervan denkt, wat de wereld, want wij Nederlands maken ons altijd zorgen over wat de wereld in elkaar steekt, niet waar? Wat de wereld er wel van vindt, waar het om gaat is of u behouden wordt, of u eeuwig leven ontvangt, of anders gezegd, waar het om gaat is wat God van u vindt. En die zei, bij monden van de Heer Jezus, een mens kan niet twee heren dienen. Het is of het een of het ander. En als je Egypte uit wilt, is maar één ding. Niet dat je een ander pak aantrekt, of helemaal geen pak of stropdas. Heb je dat nou? Ik heb daar zo'n medelijden mee, met die man die toen die stropdas afdeed. Ik hoef dat nooit, ik heb zo'n ding niet eens, maar... U weet wel, Prins Klaus, ik heb daar medelijden mee, ik heb er mee te doen. Het woord God kwam nooit over zijn lippen, zei iemand. Dat was positief bedoeld. Hij kwam nooit in de kerk, dat was ook positief bedoeld. En hij had meer vragen dan antwoorden, was ook positief bedoeld. Ik zal me doodschamen. Werkelijk waar. Ben ik serieus? Dat is niet als kritiek bedoeld. Ik bedoel precies wat ik zeg. Ik heb medelijden met zo iemand. In Egypte, aan de rand daarvan, met zorgen over hoe het gaat in Egypte, maar waarom nou niet gewoon omkeren en eruit? Ja, dan moet je door het water heen. Dan verlies je een goede naam, je reputatie, wellicht ook je invloed. Maar daar gaat het toch niet om? Wat moet je met een naam, een reputatie en invloed in deze wereld die voorbij gaat? Die niet te verbeteren valt, zegt de Bijbel. En dat is wat de geschiedenis ons leert. Indien dan, hè? Maar goed. En dus, men zou inderdaad de Heer volgen. Men zou als vanzelfsprekend de Heer volgen, waarheen het ook leidt. Wat de toekomst brengen mogen. Ja, dat lied is niet van gisteren of eergisteren, dat is langer terug. Maar wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Zo gaat dat. Hoe je leven er verder uitziet, wel, dat weet je toch niet, ook in Egypte niet. Dus waarom zou je niet gewoon eruit gaan? En dan zien waar de Heer ons brengt. Ik kan u garanderen, dat is boven verwachting en in ieder geval anders dan u verwacht had. Maar de Heer zorgt voor u. Niet in Egypte, maar alleen daarbuiten. Dan ben je nog steeds in een woestijn, in zekere zin nog steeds onderweg naar het beloofde land, dat is waar. Maar niettemin, daar zorgt de Heer voor ons. En daar houdt Hij ons in leven. En wat die overheid betreft, wat die net voor de samenkomst hadden we even een gesprekje over de wereld, Nederland, de overheid, verkiezingen en dat soort dingen meer, want daar praten we heus wel eens over. En toen hebben we vastgesteld dat het niet verkeerd is om voor de overheid te bidden, maar er staat bij waarom we het zouden doen. He? Opdat het goed zou gaan met Egypte dan wel Nederland? Nee, opdat wij gelovigen een gerust en stil leven zouden hebben. Opdat ze ons met rust zouden laten. Opdat we dus ons vrij zouden laten om te doen wat we willen. Om te denken wat we willen. Om de Heer te dienen. Om de Heer een feest te vieren buiten de legerplaats. Want dat is wat Mozes namens Israël moest zeggen tegen de farao. Wat gaan jullie daar dan doen, daarbuiten? Waarom wil je hier weg? Wij gaan naar de woestijn en we gaan de Heer een feest vieren. En dat soort leven krijgen wij dan. Buiten het zicht eigenlijk van Egypte, maar niettemin in het zicht van de Heer en beter nog in gemeenschap met Hem. Wij zouden een gerust en stil leven leiden. En het begint met stil zijn, ontvankelijk zijn en niet blijven staan waar we staan, maar inderdaad doortrekken. En ik heb het wel eerder gezegd, ik ben van mening dat als we tot geloof komen, dat de Heer wil dat wij ons laten dopen, omdat het gewoon in de Bijbel staat, het is ook volstrekt niet onduidelijk, door onderdompeling, dat is ook niet onduidelijk, iets anders vind je trouwens in heel de Bijbel niet, dus dat is makkelijk genoeg. En ik ben ook van mening dat als we dat niet doen, dat dan inderdaad wij blijven staan waar we staan. Wellicht een stukje buiten de samenleving in Egypte, maar nog steeds in Egypte. Wij zouden de Heer volgen. Heel de rest van ons leven. De dagen die ons over zijn in het vlees. En ik denk dat als je mij zou vragen. Nu, ik ben gisteren tot geloof gekomen. Wat moet ik nu doen? Dan zou waarschijnlijk toch mijn eerste antwoord zijn. Je laten dopen. Ga die drempel dan maar eens over. Of anders ga dat dal dan eerst maar eens door. Laat je maar gaan, laat je maar eens los. Geef je maar over aan iemand anders. Neem maar eens een risico. En kijk eens wat het uitwerkt. En zo blijft de rest van ons leven. Niet omdat je ons steeds weer moet laten dopen. Maar wel omdat we steeds voor omstandigheden komen te staan. Waarin we voor de keuze geplaatst worden. Redeneren, denken en handelen wij naar de wijze van Egypte. En dus naar de wijze van de wereld. Of volgen wij onze heiland. Stepping in the light. Wandelend in het licht. Denkt u daarover na, alstublieft.